des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 139, vers 8 en 9. Psalm 139, vers 8 en 9. Zingen naar de geloofsbelijdenis van Psalm 75, het eerste vers. Psalm lezing voor hedenavond is uit het boek Genesis, het 18e hoofdstuk, de versen 16 tot 33. Genesis 18, vers 16 tot 33 en uit het 19e hoofdstuk. De versen 27 tot 29. Uit het 19e hoofdstuk, de versen 27 tot 29. We lezen nu het woord Gods aldus. Toen stonden die mannen op vandaag en zagen naar Sodom toe. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide: zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zouden bevelen, en zij den weg des Heren houden, om te doen gerechtigheid en gerichten, opdat de Heren over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voort zeide de Heere: terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is. Eigenlijk staat er het geroep, de smarteroep van Sodom en Gomorra groot is. En terwijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar hun geroep dat tot mij gekomen is het uiterste gedaan hebben. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heren. En Abraham trad toe en zeide: zult gij ook den rechtvaardige met een godloze ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij hen ook ombrengen? en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn. Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden den rechtvaardige met den goddeloze, dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze. Verre zij het van u, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Toen zeiden de heren, zo ik de Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot een Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult ge dan om 5 de ganse stad verderven? En hij zeide, ik zal haar niet verderven, zo ik er 45 zal vinden. En hij voer voort nog tot hem te spreken en zeide, misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen om der 40en wil. Voort zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken. Dat ik spreken, misschien zullen maar daar 30 gevonden worden. Dan zeide hij, ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden. Misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om der 20en wil. Nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken, dat ik alleen ditmaal spreek. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En zeide, ik zal haar niet verderven om der 10en wil. Toen ging de Heere weg. Als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats. En Abraham maakte zich datzelfde morgens vroeg op naar de plaats waarvoor het aangezicht des Heeren gestaan had. En hij zag naar Sodom en Gomorra toe. En naar het ganse land van die vlakte. En hij zag en ziet. Er ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens. En het geschiedde toen God de steden deze vlakte verdierf, dat God aan Abraham gedacht. En hij leidde Lot uit het midden deze omkering. In het omkeren der steden, in welk Lot gewoond had. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus. Wij bidden u, wilt gij onze dienst wijden. En verheffen tot u. Gij hebt ons beloofd. Waar we in uw naam vergaderd zijn in uw Zoon. Tegenwoordig te zijn. Heere, wil ons leiden. Bij het spreken. Door de macht van uw geest. En wil ons ook het hart openen. Om te luisteren, zowel die spreekt als die luisteren, mogen wij luisteren naar wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Wij bidden u om uw Heilige Geest en wil doorbreken de onrust en de beperking van onze eigen visies en wil gij spreken. Heere, wij bidden u voor alle nood van deze wereld. We denken bijzonder aan zieken, wilt gij hen genezen. Aan alle die eenzaam en verlaten zijn. Aan alle verdrukte. En op deze zondag willen wij u in het bijzonder bidden. Om voor de nog niet geboren kinderen. O Heere, wij bidden u wijsheid toe voor de regering, voor de vertegenwoordiging van ons volk. O Heere, wil hem met een hogere wijsheid leiden, opdat de moord niet een officiële daad gaat worden die door onze regering erkend wordt. O Heere, wilt gij wijsheid geven in al deze ontzaglijke, moeilijke problemen. En waar wij in het bijzonder voor bidden is voor die ongeboren wezentjes die uw wondere voorwereld verlaten hebben om hier korte tijd te zijn en die met medeweten van hun eigen ouders en alle officiële mensen vermoord worden. Heren, wij kunnen ons niet voorstellen wat er gebeurt. We weten ook in welke wanhoop mensen soms doden. En wij vragen om vergeving, Heer. Wij vragen om uw vergeving. Lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. Wij bidden u om vergeving voor degenen die gedood hebben. Maar, Heer, we bidden u ook en in de eerste plaats voor die ongeboren wezentjes die gij een onsterfelijke ziel hebt gegeven. O God, ontferm u over ons land en volk en geef dat wij van het ergste weerhouden worden. O Heer, want uw woord is duidelijk en uw oordelen zijn ook duidelijk aangegeven. O Heere, erbarm u over ons, over ons land, over ons volk en bijzonder over de regering en alle die verantwoordelijk zijn. Heer onze God, geef ons vanavond uw Heilige Geest. Wil ons verheffen boven onze eigen beperkingen, ook waar wij menen een juist inzicht te hebben. Geef dat wij vanavond niet mogen blijven bij een menselijk inzicht, al is het dan ook het best denkbare menselijke inzicht, zelfs dat niet. Maar help ons en leid ons door al die moeilijkheden heen. Heer, ontferm u over de wereld. Wij vragen u dat om uw naams wil. Vergeef ons onze zonden. Vergeef ook de zonden van die gedood hebben. Heer onze God, om Jezus wil vragen wij u dit. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu met elkaar zingen, gezang 224. De tekst voor hedenavond is het 32e vers van Genesis 18, 32e vers van Genesis 18, en waarmee het woord Gods al dus lezen. Nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken. Dat ik alleen ditmaal spreken voor het laatst. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide, ik zal hen niet verderven om 13 wil. Toen ging de Heere weg. Gemeente dag heren. Wij staan, onze regering in het bijzonder, voor een hele moeilijke beslissing. We kunnen op het enkele daarvan wijzen en ook Kunnen we het als een teken, als een symptoom zien? Als begin van een ontzaglijke lawine die consequenties, gevolgen zal hebben voor ons land, voor ons volk, ja, voor de ganse wereld. Er wordt zoveel over gesproken en ook sensationeel en ook zonder veel variatie, er zijn uiterste standpunten in. Het is merkwaardig hoe door mensen die verder weinig van het Latijn weten, zo'n Latijnse term, als abortus provocatus, vele malen gebruikt wordt, meestal wordt het laatste provocatus afgelaten. Het is een tekenend woord, het hangt met provoceren samen. Het zijn allemaal geen toevallige dingen, maar waar het in het kort en zakelijk hierop neerkomt, dat is dat men zich gerechtigd meent te vinden, en men wil dat dan in de wet opgenomen zien, dat men het ongeboren kind mag doden en dat men mag beschikken, in speciaal dan de moeder, over het leven van het ongeboren kind. En er zijn natuurlijk allerlei dingen die dat verzachten. Men wil zeggen, met allerlei verhalen daarbij, dat het dan toch eigenlijk nog geen mens is en dat het dan het pas wordt enzovoort. En men kan twisten over wanneer het een mens wordt. De Bijbel spreekt heel duidelijk allerlei plaatsen vanaf de ontvangenis. Psalm 51. Mijn moeder heeft mij ontvangen in ongerechtigheid, staat er in Psalm 51. Dat betekent mij. Dat wil zeggen dat David er is bij de ontvangenis. Niet lang over te praten. Wat er gebeurt, mogen over deze dingen in geen geval sensationeel zijn. Men weet dat wel, men weet het langzamerhand wel. Want de gewelddadige gebeurtenis daar plaatsvindt, die je natuurlijk dan niet ziet, weet helemaal niets of heel weinig van het ongeboren, nog ongeboren leven in het prenatale stadium, weet het wel, en dat weet zelfs de gewone psychologie, wat voor invloeden er kunnen zijn in het prenatale stadium, dus in de moederschoot, op de toekomst van het kind. Dus blijkbaar bestaat er toch een heel veel. We hebben een Bijbels getuigenis dat als Maria bij Elisabeth komt, dat Johannes de Doper, de profeet van de komende Messias, ook voor zijn geboorte al profeteert en opspringt in de moederschoot. Ik zou u al deze dingen kunnen aanvoeren. Ik geloof dat het heel duidelijk is dat het kunnen camoufleren in een onwaarachtigheid. Maar dat het eenvoudig moeten zeggen, het is doden van menselijk leven en dat wil men legaal maken. En nu kan men wijzen op allerlei omstandigheden waarin het toch in het belang van het eventuele kind, als het geboren zou zijn geworden, dat het dan een vreselijk leven had. En dat een moeder in zulke omstandigheden kan zijn dat ze het helemaal niet kan verwerken, al die dingen werden erbij gehaald. En er zijn inderdaad allerlei gevallen aan te wijzen waar men dan druk mee naar voren komt. Waarin je ook kan zeggen, ja, dit is ook zo'n puzzel, hoe is dat mogelijk en hoe kan dat verder? Maar u weet heus wel dat het in de meeste gevallen daar niet om gaat. Hoeveel moeders er zijn die een gezin hebben, die getrouwd zijn, die alle materiële omstandigheden hebben om een kind te ontvangen, toch om de abortus vragen. Eenvoudig, uit een verwennerij. Ze moeten werken voor luxe en al die dingen meer. En het zou de luxe van de anderen een klein beetje kunnen beïnvloeden. En het zou een beetje van kunnen afnemen. En als dan alle voorbehoedmiddelen gefaald hebben, dan moet men nog een laatste zekerheid hebben. En dat is dan die bewust abortus. Verwend als men is, zonder verantwoordelijkheid voor wat men doet. Ook in de ontmoeting van man en vrouw. Want hier in Lichten over dat gebied spreek ik helemaal niet. Ik zeg hier wat dingen over dat we eenvoudig de dingen moeten stellen. Men wil dat en men wil het altijd fraaier voorstellen dan het is. En er zijn inderdaad gevallen die zo moeilijk zijn, dat je helemaal geen raad erin bijna weet te geven. Maar het merendeel van de gevallen is, en dat is het geraffineerde van de zaak, dat de ingewikkelde maatschappelijke gevallen naar voren worden gekeerd, terwijl het grote aantal van het ombrengen van ongeboren kinderen voortkomt eenvoudig helemaal niet uit een maatschappelijke noodtoestand, maar eenvoudig uit een infantiele, kinderachtige verwennerij. Men wil er eenvoudig niet voor zorgen, men wil niet het minste last ervan hebben. En men wil de laatste zekerheid voor zijn lusten hebben als de gewone voorboekkinderen de falen. Ik zeg het nu maar cru en duidelijk, en zo moet het ook gezegd worden. Dit is allemaal inleiding. Maar ik heb u een paar teksten uit de Bijbel genoemd. Maar een van de allerbelangrijkste dingen die hierover instaat, die ik voor het eigenlijke verhaal dat we met elkaar behandelen moet stellen, dat is dit, dat er zoiets niet alleen een misdaad is tegenover het kind, maar dat gevolgen heeft, ontzaglijke gevolgen voor een hele maatschappij. Er is in de tijd heel veel gezegd over wat de nazi's, de nationaalsocialisten in Duitsland, hebben gewild en hebben uitgevoerd. En we hebben daartegen gevochten, we hebben er tegenover gestaan. We zien dat die ideeën ongemerkt steeds duidelijker bij zogenaamde fatsoenlijke mensen en geleerde mensen en massa mensen gepropageerd worden. Dat is een ontzaglijk iets. En het is niet alleen het op zichzelf, het feit van de abortus, en zelfs niet alleen de moord op kinderen, van weerloze kinderen, maar het heeft een ontzaglijk gevolg. Misschien is het nog schadelijker voor degene die de moord tolereren of doen, dan voor de slachtoffers. Want het moet een maatschappij zo veranderen en zo tot een barbarie drijven. Want als het ene kan, dan volgt het andere. En op laatst is er geen enkele norm meer en kan alles gebeuren. Ik noem een ander Bijbels motief waar ik eerder op gewezen heb, wat eenvoudig het spellen van een woordje is. U weet dat in de Bijbel vaak het woord erbarming voorkomt. En erbarming hoort tot het allerbelangrijkste van een menselijke samenleving. Als er geen erbarming meer is, gemeente, dan, ja, dan is het met een samenleving afgelopen. Nu, het Hebreeuwse woord, ik heb het eerder gezegd, voor erbarming is een verdubbeling, eigenlijk een meervoudsvorm van het woord baarmoeder, waarin dus het kind zich voor de geboorte bevindt. Met andere woorden, hangt naar Bijbels besef in de Hebreeuwse taal het woord erbarming samen met het gevoel, en daar is het zuiverst in uitgedrukt, het gevoel dat de moeder heeft voor de ongeboren vrucht. En als een maatschappij gaat tolereren, goed gaat vinden, wettelijk gaat erkennen dat de moeder mede schuldig is aan de dood van het ongeboren kind, dan betekent dat een rechtstreekse aanval op de erbarming in de maatschappij. En dat staat op spel. Men is bezig, als straks die besluiten vallen, om de erbarming, die toch al zo weinig bestaat in onze keiharde maatschappij, om het laatste, waar het nog hoog en heilig bewaard is, om het daar nog weg te nemen. Dat is iets wat verder en ver uitreikt, zelfs boven de moord op ongeboren kinderen. Het wijst zo in de verte. Het wekt een kettingreactie. Het is een rechtstreekse aanslag op onze hele maatschappij en op het voortbestaan ervan. Wat een ontzag belangrijke dingen staan er op spel. Wat is het moeilijk om een politieke verantwoording te hebben. Vooral als men eerder denkt aan een politieke, aan het politieke voordeel van zijn partij en aan constellaties in de regering, dan aan de werkelijke dingen die hier op spel staan. Gemeente, ik heb nu nog slechts een inleiding gegeven, maar men staat ook als politicus en als politieke partijen voor heel moeilijke kwesties. En ook dat moet ik noemen. We moeten in de kerk geen politiek bedrijven. Maar het gaat er wel om, om de normen Gods, om de wet Gods, om de geboden Gods te stellen. En los van alles verder, maar duidelijk, opdat men het niet bedekt en opdat men het niet verdraait. Ik weet wel, het is een verschrikkelijk moeilijke zaak, waar vooral christelijke politici het ontzaglijk moeilijk mee hebben. En het is dit. Je beschikt over een minderheid. Je zou eigenlijk wel iets anders willen. De tegenpartij, die wil iets heel ver doorvoeren. En nu kun je je standpunt, zoals je dat wilt, kun je niet doorvoeren, daar kun je toch niet in winnen. Dan probeer je tot een compromis te komen en je probeert er door te krijgen, door dat compromis, dat er iets voor de dag komt wat toch veel minder erger is dan wat de tegenpartij heeft gewild. Je zou eigenlijk dat helemaal niet willen, maar je wil dan toch, zoals men dan in de politiek dan dikwijls uitdrukt, men wil de haalbare kaart. Men kan zeggen, nu ja, anders dan komen die vreselijke besluiten. Als we nu niet op ons standpunt blijven staan, maar tegemoetkomend zijn, dan zorgen we dat het algemene besluit toch gunstiger is en dichter staat bij het woord van God, dan dat wij felle tegenstanders waren en op ons standpunt blijven staan. Dat is langzamerhand wat veel christelijke politiek op het ogenblik doet. En men zegt, ja, je moet er toch het beste van maken. Je kan makkelijk of aan afstand staan. Maar je kan toch beter iets doen wat, al de minste verbetering in dit opzicht, is toch altijd te prijzen boven dat je alles verliest en op je standpunt blijft staan. Begrijp dat, dat is de verdediging dat vele christelijke politici oordelen over deze materie ook zo. Ze zouden het heel anders eigenlijk zelf willen, maar ze zeggen, je kunt de meerderheid niet halen, probeer dan nog een gunstige invloed uit te oefenen met de haalbare kaart. En nu, gemeente, komen we eigenlijk pas, ik moet er eerst de problemen stellen, tot de vraag, maar wat zegt de Bijbel nu eigenlijk over dat standpunt van die haalbare kaart? Gaat het om een haalbare kaart? Gaat het om een meerderheid? Of zou het wel eens kunnen zijn dat een meerderheid niet alles bepalend is, maar dat het heil van een land, van een volk, niet van de meerderheid afhangt, maar van een zeer kleine minderheid die stand houdt, die rechtvaardig is. Dat wil zeggen, die zich houdt volkomen, zonder berekening, zonder het zoeken van de haalbare kaart, naar wat God vraagt. In de wereld een kansloze zaak, een zinloze zaak. Men loopt er overheen. En nu wat voor mij een vraag is, broeders en zusters. Waarom rekenen veel christelijke politici alleen met de haalbare kaart, alleen met de omstandigheden waarin we zijn, en de macht van mensen, en niet met God? Want, gemeente, de oordelen Gods, die zijn duidelijk, en die zeggen ook wat er gaat gebeuren. En als deze vreselijke dingen gaan gebeuren met een volk, en de moord openlijk getolereerd wordt, of het weerloze leven, dan zullen de mensen het niet doen. Maar dan weet je zeker dat je het ergste oordeel Gods over je haalt. En moeten christelijke politici, die vol werkelijkheidszin moeten zijn, die keiharde realisten moeten zijn, zijn die nou zo dom? En hebben ze nou zulke oogkleppen voor, dat ze even dom zijn als ongelovige mensen en niet meer rekenen met God en met de oordelen Gods? Als je zo christelijk politicus bent, dan kun je het beter niet zijn. Als je alleen maar rekent met wat er politiek onder de mensen kan gebeuren. En niet meer met een veel groter gevaar dat ons bedreigt. Dat is dat de oordelen Gods losbarsten over ons. Nu, en nu het verhaal. Zodat de Heer God komt met twee van zijn engelen bij Abram, de vader van het volk van Israël en de vader van alle gelovigen. En God gaat het heil bekendmaken zelf. Uit Abram en Sarah zal het volk verder geboren worden en de verlosser van het volk en de volkeren. Het hoogste heil is aangekondigd. Dat is in Abraham gezegd. En Abraham moet met zijn volk en de Messias die eruit geboren wordt in de wereld staan om het recht en de gerechtigheid Gods om die te brengen. En als de Heere God dan afscheid neemt van Abraham met zijn beide engelen, dan zegt de Heere God, zal ik Abraham iets onthouden? Hij die met zijn volk en met de koning van het volk, de Messias, het recht zal moeten hoeden en mijn wil moet volbrengen, zal ik aan Abraham niet zeggen wat ik ga doen? En dan gaat God zeggen, de Heer God, dat hij zal nederdalen en naar Sodom en Gomorra zal gaan. Sodom en Gomorra waren steden waarin alle kwaad tot het uiterste was voortgewoekerd. Het merkwaardige van zo'n toestand is dat wat altijd kwaad genoemd is, goed genoemd wordt. En dat het goede kwaad genoemd wordt. U herkent de tijd en de redenering wel. We vinden het in onze tijd ook. Verdediging van alle kwaad, aanvallen op wat altijd goed is geweest. Men keert het eenvoudig om en men zegt dat men recht heeft tot al die dingen. Al was het maar ontucht met kinderen doen, dat propageert men tegenwoordig ook. Dat moet straks ook door de staat goedgekeurd worden, want anders wordt de mens in zijn vrijheid genomen. Zulke ontzettende omkering van wat goed is en wat kwaad is, daarvan is Sodom en Gomorra een duidelijk teken. En nu wordt er ons meegedeeld, gemeente, hoe dat nu gaat. Nu wordt er ons verteld, de Heere God zegt tot Abraham, er is een smarte roep opgegaan van Sodom en Gomorra tot in de hemel. Een smarte roep. Wat is daarmee bedoeld? Dat wil zeggen dat de slachtoffers van de ontzetting, van de zonde die in Sodom plaatsvindt, al die tegennatuurlijke dingen, weet u wel, die daar plaatsvinden, ook deze dingen, de abortus, en bij al die dingen waren er, en de zogenaamde homofilie, en al die dingen die werden daar als het beste en het goede gepropageerd. Nu, dat is blijkbaar toch opgestegen tot God. Er is een smartekreet. Kun het invullen, gemeente? Dacht u dat de smartekreten van de kindertjes in de moederschoot omgebracht worden, niet tot de hemel reikte? Dacht u dat nou werkelijk? God heeft het gehoord in de hemel. Het is duidelijk. En nu het merkwaardige, wat op het eerste gezicht niet zo te begrijpen is. We zeggen, God in de hemel weet alle dingen. Maar dan moet u zien hoe grootmoedig en hoe vol erbarming goed is. Er zijn domme mensen die denken dat dit een ouderwets verhaaltje is. Dat God menselijk wordt voorgesteld. Dat God vanaf die afstand moet afdalen om te weten te komen wat er nu eigenlijk in Sodom plaatsvindt. Voelt u het niet? God heeft de smartekreet gehoord die tot de hemel opsteeg. Maar God is de volstrekt rechtvaardige rechter. En u staat hier zoiets geweldigs, gemeente. Juist in dat zogenaamde primitieve verhaal. Want je zou er zeggen, God is almachtig en alwetend. En die is in de hemel en die hoeft echt niet af te dalen om te weten wat er gebeurt. Ja. Toch doet God het. En het is niet een beperkt verhaal. God is zo rechtvaardig dat hij vindt dat vanuit zijn heerlijke hemel, zo ver weg van het lijden en van de zonde en van de verschrikking van Sodom, dat hij niet kan verstaan wat hij wel kan verstaan als hij in Sodom zelf is. Vanuit de hemel, vanuit zijn goddelijke heerlijkheid, wil God ons niet beoordelen. Als God ons, zondaren, vanuit zijn hemel zou beoordelen, dan zou de allerbeste mens van ons nog gelijk in de hel liggen. Dat is duidelijk. Maar God weet dat de omstandigheden waarin mensen tot zonde komen, dat die zo vreselijk kunnen zijn. En zo benauwend. Dat hij een mens niet wil veroordelen. Vanuit de hemel. Maar wil neerdalen. Heeft in zijn zoon afgedaald tot in de diepste diepte. En daarom heeft zijn zoon geleefd. Onder zondaren. Onder hoeren. En onder tollenaars. Opdat God niet vanuit de verhevenheid van zijn heerlijke hemel weer oordelen. Maar er midden tussenin wil staan. In de nood, vlakbij, als mensen zeggen, ja, maar ik was zo ver weg, en het was zo moeilijk, en ik was in die omstandigheden, en ik ben gekomen ertoe als laatste, omdat ik geen doorzicht meer zag, omdat ik dacht, als het kindje geboren zou worden, dat er de vreselijkste gevolgen van zouden zijn, niet alleen voor het kindje, niet alleen voor mij, maar voor zoveel andere mensen. Vult u het maar in, God is zo groot. God wil werkelijk naast de mensen komen staan. Wil zien of het roep dat tot hem gekomen is, of het het uiterste is, de smartekreet. Hij wil weten waarom mensen ertoe gekomen zijn. Hij weet dat ze zondigen, maar het zondigen hangt toch ook wel af van de verschillende omstandigheden waarin mensen zijn. Hij daalt af om eerlijk te richten. Naar Sodom. Maar Abraham weet het. Abraham is zo geschokt dat hij ziet dat God de Heere in Sodom zelf wil gaan waarnemen wat daar is. Want van een afstand lijkt het misschien beter dan het is. Maar er zijn misschien enkele mensen die een gegronde reden hebben voor hun zonde, als er ooit een gegronde reden voor is. Maar de een heeft er meer reden voor dan de ander. Er is een verschil voor. Ik zei het zo even. Als mensen tot doden komen in de uiterste wanhoop, of dat ze het alleen maar doen om een beetje luxe, dan ligt daar een groot verschil tussen. God gaat het oordelen. God komt ook nabij ons. God peilt ook de omstandigheden van de mensen waarin het gebeurt. Maar Abraham weet het. Abraham kent de mensen. En u weet dat als God werkelijk het gaat peilen, dat het zo ver met Sodom is gekomen, dat Gods oordelen zullen losbreken. Dan is er een grote zorg van Abraham. En wat moed bij is ook de stamvader van de Messias, van de Heer Jezus. En van het volk dat plaatsbekledend lijkt als kleed van zijn Messias. Het is zo dat Abraham zegt: Heere, gij zijt rechter van de ganse aarde. Als er in die stad is 50 rechtvaardigen waren, 50 die niet meedoen, wiens rechtvaardige zielen gekweld worden, die er niet tegenop kunnen, omdat ze minderheid zijn, gij rechter der ganse aarde, zult gij die 50 rechtvaardigen met de misdadigers, met de opstandelingen, zult ge ze tegelijk verdoen? Als de rechter de ganse aarde dat doet, dan is er geen recht meer. En dan zegt God: de Heere om de 50 wil, 50 zal ik sparen. En dan zegt Abraham: als er 45 zijn, als er 5 ontbreken, zult ge het om die 5 doen. Wat ontroerend. Het is een redenering die slim lijkt. Maar die slimheid drukt een liefde uit, een mensenlied, om 5, ja, om die 5 die ontbreken. De Heere zegt 45, ook om die 45 wil. En dan gaat het verder, 40, 30. En de Heere zegt ook om die 30 wil, zal ik de stad sparen. En Abraham gaat verder: ik onderwind mij tot u te spreken, ik ben maar stof en as tegen de Heere, maar om 20. Ik zal de stad om de 20 sparen. En nu zegt hij: Heere, vergeef het mij, maar ik spreek voor de laatste keer. Als er 10 zijn, om de 10 zal ik de stad sparen. Dat is een goddelijke uitspraak, gemeente. Om 13. Vond u dwaas, die politici zijn, die de haalbare kaart willen. Het is veel belangrijker voor land en volk, voor de wereld, als er nog 10 rechtvaardigen zijn. De 10 zijn in de kamer of wij dan ook, die geen water in de wijn doen, die geen compromis willen, die moord moord noemen, die weliswaar de nood erkennen en niet hooghartig zich op een afstand moeten stellen, die inderdaad de problemen moeten zien, maar die niet het goede kwaad noemen en het kwaad goed. Het zou wel eens kunnen zijn dat het in het maatschappelijk, in het hele belang was, zoals het hier gesteld wordt, dat er 10 pal staan, terwijl al die anderen tegen zijn. En misschien zouden de anderen ter wille van die 10 gespaard kunnen worden. Kijk, dat is een redenering die bijbels is. En wat hebben we aan een christelijke politiek die zich niet onderscheidt van anderen. Gemeente des Heren, het gaat om iets waar wij op dit ogenblik geen andere invloed op kunnen uitoefenen dan door het gebed. En we moeten bidden voor die mensen die de verantwoording hebben. En ik weet niet of er zijn die dit inzicht hebben dat die 10 genoeg zijn om een stad te redden. Een kleine minderheid die rechtvaardig is, zorgt niet alleen dat die rechtvaardigen gered en gespaard worden, maar ter wille van die 10 rechtvaardigen worden ook de onrechtvaardigen gespaard. U voelt wat een belang er op spel zijn. U ziet hoe kortzichtiger geredeneerd wordt en hoe het ons aangepraat wordt. Een kleine minderheid kan beslissend zijn, niet in de wereld en voor de wereld, maar voor God. Een kleine minderheid kan de vernietigende oordelen en de verdoemenis die God wil brengen afwenden, zoals er een enkeling is geweest die de zonde der wereld op zich genomen heeft. Gemeente des Heren, wij staan voor de uiterste dingen. En wat er gebeurt, weet ik niet. Het is mogelijk, zoals bij Sodom, dat die 10, en het gaat hier natuurlijk om een verhouding, het gaat, u begrijpt wel, niet precies om 10. Ligt een land anders. Ik weet niet hoe die goddelijke berekening is in het oordeel. Maar het is wel zo, dat als het zo gaat zoals in Sodom, dat ons de verschrikkelijkste dingen te wachten staan. Want het is nog maar het begin. Je kunt niet eindeloos de mens en de menselijke mening van de massamens verleien en ja tegenknikken. Zoals de meeste politici van welke partijen dan ook piassen zijn. Clowns voor de massa. Die staan te kijken of ze wel de lachers en stemmers op hun hand krijgen. In plaats dat ze wat anders zien. Het zou dan door kunnen gaan. Als die 10 naar verhouding niet zijn. En ik heb toch ook dat laatste stuk gelezen. Als een troost voor degene die niet mee willen doen. Er is een goddelijke bemoeienis geweest ter wille van Abraham. Lot is uitgevoerd uit Sodom en gered. En ook Lot heeft zijn schoonzoons nog een mogelijkheid willen geven. Ze hebben gedacht alsof die spotten en schertsten. En de vrouw van Lot is meegegaan, maar heeft omgezien en is in een zoutpilaar veranderd. Lot is niet ter wille van zichzelf, maar ter wille van Abraham uitgevoerd. Gemeente des Heren, wij hopen en bidden dat de oordelen Gods niet mogen losbreken, omdat wij de 10 niet hebben gehaald van de rechtvaardigen. Maar zo het zo zou zijn, dan is het de troost van de wonderbare uitredding van Lot uit Sodom. Gemeente des Heren, we hebben over ernstige dingen gesproken. Diep ernstige dingen. Het zijn ontzaglijke problemen. Je huivert ervan. Je hebt maar wat woorden kunnen zeggen. Het gaat niet om menselijke opvattingen. Het gaat niet om beperkte opvattingen. Het gaat om die goddelijke rekenkunde waarin een kleine minderheid belangrijker kan zijn dan een meerderheid. Dat is iets wat de hele Bijbel doorgaat. in de hemel is meer vreugde over één enkele zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. De herder verlaat zijn schapen om het enige dwaalde schaap te vinden. Het gaat altijd om de minderheid. En zeker gaat het om de rechtvaardiging. Niet om de haalbare kaart. Dat geldt in de wereld. Maar men is uiterst dom, onpraktisch, zonder enige werkelijkheidszin, als men niet rekent met de gevaren van de oordelen Gods, die men over zich en over zijn land en volk kan halen. God spaart ons land en volk. Als er de 10 zijn, geef God dat ze er mogen zijn. Om Jezus wil. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu met elkaar van Psalm 86, het zesde vers, Psalm 86, vers 6. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.